Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag zijn we weer met de enige echte dokter Diederik. Diederik, van harte welkom weer. Leuk dat je weer een van onze zoveelste podcasts wil bijwonen. Ik ben het tel al kwijt hoe vaak je al bij ons
meer dan 30
de gast bent. Nee, niet meer dan 30,
ja,
toch?
Nee.
Nou, oké, als je de bodybuildcast meerekent, ja, dan heb je er ook al 6 erbij.
Ja, de healthcast is natuurlijk zijn eigen leven gaan leiden.
Ja, inderdaad. Ga ook eventjes de healthcast checken. Hele interessante onderwerpen over kanker, cholesterol, overgewicht.
Slaap, bewegen.
Heel veel aspecten.
De overgang.
Binnenkort ook, ja. Die zijn vandaag opgenomen, maar we weten nog niet wanneer het uitkomt. In ieder geval hele interessante onderdelen. Ook interessant om door te sturen naar je ouders. Alles wat je moet weten voor longevity, langdurig en gezond leven.
Exact.
En dat is ook iets waar wij het vandaag over gaan hebben. Het is natuurlijk alweer 2025. Nou, januari is geweest. De goede voornemens voor 2025. Dus ik wil het vandaag gaan hebben over het optimaliseren van de levensstijl. We hebben natuurlijk al regelmatig gehad in onze podcast over gezondheid. We hebben wat dieper ingegaan op bepaalde aspecten. Maar het leek me toch goed om het nog eventjes te hebben over de leefstijl van de mens. En hoe wij dat als fanatieke fitnessers en sporters en mensen die een affiniteit hebben voor gezondheid, dat het beste kunnen aanpakken. En dan om de vraag eigenlijk mee af te trappen. Wat is volgens jou wat zijn volgens jou de basics voor een gezonde levensstijl?
Ja. Nou, best wel wat pilaren die je kan onderscheiden in leefstijl, die je kan optimaliseren. Belangrijkste is natuurlijk voeding. En waarom zeg ik belangrijkste? Nou, iedereen eet. Dus je kan altijd iets aan voeding doen. Beweging is nummer 2. De derde is slaap. En de vierde is stress. En dan kan je nog 5e supplementen en exogene moleculen, noem ik dan altijd. Wat kan je nog in je lichaam stoppen, wat jouw lichaam gezonder maakt?
Of verminderen wat je lichaam...
Wat kan je vooral niet naar binnen stoppen. Maar dat valt misschien een beetje onder voeding. Alleen dan valt het onder leefstijl. Ja, je zou kunnen zeggen supplement is een aanvulling op voeding. Maar ik heb het natuurlijk als arts ook al heel gauw over medicatie. En welke medicijnen maken jou gezonder? Sommige medicijnen maken je gezonder als je ziek bent. Maar er zijn ook medicijnen die ervoor zorgen dat je niet ziek wordt.
Ja.
Dus ik vind dat ook altijd wel iets wat leuk is om over te praten. Maar dat zijn de 5 domeinen waarvan ik zeg, daar zit altijd wel optimalisatieruimte.
Ja, want als je kijkt naar die 5 domeinen, als we dan kijken naar de eerste, je hebt het natuurlijk over voeding.
Ja.
Wat zie jij vaak als valkuilen wat mensen wel als gezond interpreteren, om maar eventjes gezond te noemen, wat eigenlijk niet zo gezond is? Dat daar vaak een beetje een mis... omheen heerst wat niet klopt.
Dat is een goede vraag. Uiteindelijk, algemeen genomen, is het grootste valkuil met voeding is natuurlijk te veel. Mensen eten structureel te veel. Ik denk niet per se de luisteraars van deze podcast.
Tenzij dat ze in een goede bulk zitten. Dat zou kunnen.
Ja, precies. Ja, maar dan is het nog voort van functioneel. En dan wil het opgevolgd worden door een periode met een calorietekort. Maar als je leeft in een maatschappij waar 50% van de bevolking overgewicht heeft, en dat eigenlijk alleen maar het gevolg kan zijn van een netto overschot aan calorieën op de lange termijn, denk ik dat de grootste valkuil is calorieën. Een dieet kan je op een aantal manieren bekijken. Je kan naar calorieën kijken. Eet je meer dan nodig, evenveel als nodig, als minder dan nodig. Nou ja, maar mijn advies is natuurlijk blijf op onderhoud als je gezond gewicht hebt. En misschien zelfs wat meer aan de onderkant. Een licht calorietekort zou op de lange termijn wat benefits kunnen hebben. Als je kijkt naar periodiciteit, dus wanneer eet je? Er zijn natuurlijk allerlei schema's over intermittent fasting en alternate day fasting, of gewoon eten wanneer we cultureel gewend zijn om onze maaltijden te nemen. Daar is wat over te zeggen. En dietetair wil zeggen dat je gaat kijken naar wat is het precies dat je eet. Dus als je ervoor zorgt dat je niet te veel eet, in ieder geval op onderhoud zit, of misschien zelfs een klein beetje eronder, en er zeker niet boven, zodat je op een gezond lichaamsgewicht blijft. En met gezond lichaamsgewicht bedoel ik met name het niet hebben van overtollige vetmassa. BMI is een beetje een parameter waar je wat mee kan, maar buikomtrek...
BMI max 25, maar mits je meer spiermassa hebt, mag je het wat hoger.
Mag je daarvoor corrigeren.
Ik heb namelijk bijna obesitas.
Ja, dus
nog 2 kilo.
Moet je het toch een keer hebben over jouw calorieën, ben ik bang.
Shit.
Je hebt net sushi mee zitten eten. Ik heb het gezien, hoor.
Oh ja, dat is waar ook, inderdaad. Ja, maar meneer, ik kom op 103 kilo kom ik al aan met 3000 calorieën.
Hoe kan
is er dan misschien toch iets aan de hand met mijn schildklier?
Ja,
nou, dat is dus niet zo.
Die vraag wordt gesteld, ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Heb je nou al langer last van bepaalde klachten, zoals hoofdpijn of last van darmklachten of iets in die trant? Of wil je gewoon weten hoe jouw gezondheid ervoor staat door middel van bloedwerk? Check dan jouwgezondheidstest.nl. Ik doe zelf ook altijd mijn bloedwaardes laten testen bij jouwgezondheidstest.nl. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn overzicht van mijn testosteron doet. Wil je dat nou ook weten of meer inzicht krijgen in jouw bloedwaardes? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en luister lekker verder. Nee, maar dat hebben we toen getest met mijn bloedwerk, maar er is niks aan de hand met mijn schildklier. Nee. Waar ik wel benieuwd naar ben trouwens, heel veel mensen zeggen altijd, ja, ik kan niks doen aan mijn overgewicht. Er is een heel klein percentage in Nederland wat daadwerkelijk echt die issues heeft, dus dingen met schildklier of een hormonale disbalans, waardoor ze dus eigenlijk minder goed kunnen afvallen. Maar heel veel mensen scharen zich wel achter dat excuus.
Ja.
Heb jij voor mij een percentage van mensen die daadwerkelijk zo'n een afwijking hebben van de mensen die, dus eigenlijk terecht zich daar achter dat excuus gaan? Want ik heb altijd het gevoel dat ongeveer van de 100% die overgewicht heeft, dat ongeveer 60% claimt of 80% claimt dat ze niks aan kunnen doen.
Ja.
Terwijl dat het toch gewoon het eten is.
Ik heb geen exact percentage. Ik zou zeggen dat dan zo'n 10-15% van de mensen met overgewicht, die heeft een conditie waarbij het aankomen in gewicht gemakkelijker gaat. Denk bijvoorbeeld aan een schildklierprobleem. We weten dat een traagwerkende schildklier leidt tot overgewicht. Maar op het moment dat je de schildklierproblemen behandelt, bijvoorbeeld je start met schildkliermedicatie, dan vervalt dat eigenlijk. Dan keert je metabolisme terug naar het oude gezonde niveau. En kan je dus dat gewicht wat je aangekomen bent weer kwijtraken. Dus dat kan inderdaad voor een deel wel bepalen dat je aankomt in gewicht. Maar wat ik heel erg vaak hoor is, 10 jaar geleden heb ik een schildklierprobleem ontwikkeld. Ik heb daar al 10 jaar medicatie voor, maar ik ben daarom wel nog steeds dik. Ja, dat is dus niet waar. Dat is dus niet 10 jaar lang en voor altijd daarna een verklaring voor je overgewicht. Het kan een deel zijn van de reden dat je wat makkelijker vet vasthoudt. Het kan de reden zijn geweest waarom je aanvankelijk van een gezond gewicht naar zwaarder ging. En het is ook heel erg moeilijk om van dat zwaarder gewicht weer terug te gaan naar het normale gewicht. Maar op dat moment, als jij die medicatie hebt voor de schildklier, is dat niet meer de verklaring. En zo wordt de overgang bijvoorbeeld ook nog wel eens relatief onterecht aangewezen als verklaring voor overgewicht. Medicatie, denk aan antidepressiva, antiepileptica. Nou, prednison is een voorbeeld van een middel waar je echt wel grandioos zwaar van kunt gaan worden. En dat is heel erg moeilijk te ontkennen. En bovendien heb je dat vaak ook gewoon nodig vanwege een belangrijk ziektebeeld. Wat vaak ook wel leidt tot een ander eetpatroon of een ander bewegingspatroon. Dus van die 10-15% die een aandoening heeft, waarbij er een rol is in het oplopen van het gewicht of het onderhouden van overgewicht, denk ik dat maar daar nog maar een klein percentage van echt overgewicht heeft door die aandoening en daar ook niet vanaf kan komen. Dus in verreweg de meeste gevallen dat mensen een extern excuus hebben voor het overgewicht, is dat maar voor een heel klein deel waar.
Ja.
Dus dat moet je echt, met een korreltje zout is ook een beetje flauw, maar goed, het zit vaak wat genuanceerder.
Ja, de mens is nou eenmaal een beetje mens eigen om excuses te zoeken voor iets wat ze niet kunnen verklaren. Ik denk ook dat een heel groot gedeelte onwetendheid is. Voordat ik begon met sporten wist ik ook niet hoe calorieën in elkaar staken. Ja. En ik had toen nog het geluk dat ik niet zo super dik was, maar dat heb ik vroeger wel gehad. Ja. Dus dat ik wat vatsiger was trouwens. Maar zo mag dat nog anno 2025, het woord vatsiger? Ik weet het niet. Nee. Maar ik ben wel een beetje benieuwd, want kijk, ik denk niet dat heel veel van dat soort mensen naar onze podcast luisteren, zeg maar, die zwaar overgewicht hebben, want de meeste mensen hebben toch wel affiniteit voor fitness. Maar er zijn vast wel mensen bij ons in de omgeving, dus voor de luisteraars, die mensen hebben met overgewicht en die dus dat claimen. Maar stel dat je bijvoorbeeld een schildklierafwijking hebt. Waar kan je dat aan herkennen?
Daar komen vaak meer klachten bij kijken. Check de Healthcast over de schildklier die ik met Thijs heb opgenomen, de focusaflevering.
Nou, daar gaan check we die eventjes bespreken. Sowieso.
Maar klachten die voorkomen bij een te traag werkende schildklier zijn onder andere vermoeidheid en gewichtstoename. En dan al meteen even de disclaimer van dat zijn wel klachten die verrekt veel voorkomen bij heel veel mensen, waarbij het merendeel niet een schildklierprobleem heeft. Iets meer kenmerkende klachten zijn kouwelijkheid. Dus mensen ervaren het als koud, ook als het niet koud is. Dus dat is een verklikker. We zien wat vaker haaruitval.
Dat ene over die temperatuurs, dat is, bedoel ik dat niet vervelend, maar dat is vaak wel vrouw-eigen volgens mij, toch?
Ja,
vrouw-eigen, dat bedoel ik dat niet denigreren, maar meer in de zin van vrouwen hebben het heel vaak koud, terwijl dat het niet zo super koud is.
Ja.
Maar dat kan ook gewoon algemene hormonale.
Nou, het gaat hier met name om wat er zo anders dan jij van jezelf gewend bent. Hè? Dus als er altijd vrede was in huis over de thermostaat, en op een of andere manier de laatste maand ben jij alleen maar aan het zeuren dat die omhoog moet, omdat je het steeds koud hebt, dat is een clue. En als er haar uitvalt terwijl je niks veranderd hebt aan je leefstijl en je cyclus is hetzelfde, je bent niet begonnen net met de anticonceptie of net gestopt met de anticonceptie, dat zijn wel signalen, dat zou misschien een onderliggend schildklierprobleem kunnen zijn. Maar anders dan dat zijn er vaak niet heel veel extra symptomen die een schildklierprobleem verraden. Dus ik denk dat het helemaal prima is bij vermoeidheid die je niet herkent van jezelf. Aankomen in gewicht als er echt niks aan je leefstijl veranderd is. Want ga echt goed naar, ben je niet anders gaan bewegen? Pakt je niet vroeger de fiets waar je nu de auto pakt? Ben je niet toch iets meer gaan eten tussendoor? Heb je je dieet niet aangepast of is je ontbijt niet vervangen door iets anders waarvan je niet door had dat veel meer calorieën bevat? Als dat echt allemaal niet aan de hand is en toch kom jij ineens aan in gewicht, dan moet je even een schildklierfunctieonderzoek doen via de huisarts.
Ja.
Of via jouwgezondheidstest.nl.
Dat kan natuurlijk ook. Trotse sponsor van deze podcast. Oké, we hadden het natuurlijk over de vijf leefstijldomeinen. De eerste was voeding. Ja. We hebben het ook weer een klein beetje over overgewicht gehad. Ik denk dat het goed is om, zodat zoveel als mogelijk mensen daar kennis van hebben, om eigenlijk misschien andere mensen daarmee te kunnen helpen. Want uiteindelijk, niemand wil overgewicht hebben, want dat zorgt gewoon letterlijk dat je levensduur verkort wordt. En als je dat wel wil hebben, dan is dat ook ergens misschien een beetje een bewuste keuze, als je zelf denkt dat dat beter is. De tweede is natuurlijk meer bewegen.
Ja.
Ik denk dat we daar vrij kort over kunnen zijn. Het is denk ik vooral belangrijk om aan de ene kant krachttraining te doen, maar ook een aerobe, als ik dat goed zeg.
Exact.
Aerobe training, cardio, een van onze vijanden. Misschien is iemand nu wel cardio aan het doen. Goed bezig, ga zo door. Ja. Richtlijn zijn qua krachttraining in de week, qua frequentie en qua aerobe training, om maar zo te zeggen.
De Gezondheidsraad adviseert ongeveer 180 minuten aerobe training per week.
Okay.
Dus 3 uurtjes van matige intensiviteit of intensiteit, waarbij ik altijd zeg zone 2 ongeveer. Hartslag ongeveer 130, 140 per minuut. En als je geen hartslagmeter hebt, dat tempo waarbij een gesprek net nog kan, maar wel vervelend is. Hè? Dus je kan, als je aan het joggen bent, met degene naast je nog praten, maar je hebt liever dat die ander aan het woord is, want anders is het een beetje vermoeid. Dat tempo en het liefst ook 2 keer per week krachttraining.
Okay.
Dus uiteindelijk een best wel volle routine. 5 keer in de week sporten. Liefst zeker die 180 minuten. Aerobe training vooral goed voor de cardiovasculaire gezondheid. Je traint je hartminutenvolume. Je zorgt voor insulinegevoeligheid. Je versterkt natuurlijk je stofwisseling op een bepaalde manier. Dat leidt tot makkelijker verbranden van energie. En krachttraining is vooral nuttig voor het opbouwen van spiermassa. Spieren zijn goed. Het is geen reclame voor anabole steroïden, maar het hebben van spiermassa is op elk moment in je leven prettig. En zeker als je ouder bent en hoe meer massa je nu hebt, waarschijnlijk neem je dan ook meer massa mee in de toekomst.
Longevity. Check de health card.
En voor ook voor de botmassa. En bijvoorbeeld cardiovasculaire training, cardio in de vorm van roeien of fietsen of zwemmen. Dat is supergoed voor je hartminuutvolume. En je aerobe fitheid en je verbranding. Maar levert heel erg weinig bij aan je botmassa. Dan moet je eigenlijk traplopen, rennen, touwtjes springen, dat idee. Dus dat is wat moeilijker en past niet in elke routine. Maar krachttraining is natuurlijk heel erg goed voor het opbouwen van een gezonde botmassa. En als we het over longevity hebben, dus hoe blijf ik fit en gezond ook als ik 80-plusser ben, dan heb je goede botten nodig.
Ja.
Dat over beweging.
Derde slaap was inderdaad derde domein.
Ja, slaap is minder makkelijk te plooien. Hè? Dus dieet is natuurlijk voor 100% onder jouw controle. Dat neemt niet weg dat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe zorg ik ervoor dat ik altijd gezond eet? Er is een reden dat mensen niet 100% gezond eten. En beweging is ook een kwestie van doen. Natuurlijk kan het liggen aan motivatie, aan omstandigheden. Ik heb druk met werk, hè? Whatever. Dus het is allemaal goed uit te leggen. Maar uiteindelijk is dat heel erg maakbaar. Maar goed slapen is soms voor sommige mensen best wel ingewikkeld. En voor sommigen komt het heel natuurlijk. Die doen om 10 uur hun ogen dicht en ze slapen tot 7 uur 's ochtends. Perfect. Fantastisch. Ik wou dat iedereen zo was. En dan slaap je 9 uur. Is misschien een beetje aan de ruime kant zelfs. Maar dan slaap je snel in. Je slaapt lekker door. Je wordt fit wakker. Echt fantastisch dat het zo kan zijn. Maar er zijn ook bij mensen bij wie dat helemaal niet zo gaat. En dat is altijd lastig. Wat ga je nou doen om dat te optimaliseren? En heel vaak zit dat in slaaphygiëne. Hoe zorg ik ervoor dat ik in de aanlooptijd naar mijn slaapritueel, of eigenlijk het slaapritueel zelf, ervoor zorg dat ik zo moe mogelijk en zo moe mogelijk in bed stap, omdat ik dacht daadwerkelijk in slaap val. En de uitdagingen zijn daarin met name dat er heel veel prikkels zijn in ons dagelijks leven die ervoor zorgen dat jij helder en alert moet zijn 's avonds.
Ja.
Zelfs bij dingen waarvan wij vinden dat het ontspannend is. Hè? Een serie of even op je telefoon op Instagram swipen kan voelen als een ontspanning. Maar dat is het voor het brein dus niet.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Een van de beste prijs-kwaliteit merken op de markt. Staan wel bekend om hun Clearway of de geweldige Origin. Ook wel toen de Alpha Pre-Workout. Waarbij je hele hoge doseringen hebt voor een goede prijs. Wil je nou nooit meer te veel betalen bij MyProtein? Gebruik dan natuurlijk de kortingscodes die in de sportpoeder app staan. Dus download hem nu en bestel via daar bij MyProtein. Dat is dus voor mij eigenlijk een beetje het argument. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent of niet. Ik ben best wel een beetje voorstander van melatonine. We hebben het hier natuurlijk ook al vaker over gehad. Alleen ik vind, en dat is dan mijn mening. Ik heb het ook in overleg met jullie of met jou en Thijs gedaan natuurlijk. Of melatonine daadwerkelijk schadelijk is. Dat is het niet.
Nee.
Alleen het is niet de bedoeling dat je er zo afhankelijk van wordt.
Nee.
Ja, want ik denk dus, er zijn echt tegenwoordig te veel prikkels in het dagelijks leven. Ja. Nou, mijn werk is natuurlijk ook op mijn telefoon. Maar er zijn natuurlijk gewoon te veel prikkels. Straling, geluid, succes in een dichte... Je wil natuurlijk een kamer die koud is. Nou, dan moet je ramen openstaan. Maar ja, dan hoor je weer de auto langs rijden, word je weer wakker van. Mm. Dus ik denk daarvoor van ja, er zijn te veel prikkels om nog te kunnen slapen als een oermens. Dat toch gewoon praktisch een beetje onmogelijk is. Dus daarvoor is mijn argument van dat ik melatonine gebruik. Ja. Is dat, vind jij dat, ben je het daar ergens mee eens? Of zeg je van ja, het beste is natuurlijk niet, maar... Nou ja, kan je daar enigszins in vinden?
Kijk, dat laatste is wel een beetje waar. Want het liefst zou je ervoor zorgen dat al die prikkels er gewoon niet meer zijn.
Ja, maar dat is onmogelijk. Dat is niet de realiteit.
Het kan wel. Alleen je moet daar ontzettend veel moeite voor doen.
In een hutje
moet
op de hei gaan slapen.
Ja, nou ja, waarom ga je niet in een hutje op de hei slapen, Red?
Ja, dat is een goede vraag.
Ik snap dat wel. Ik bedoel, ik ben zelf ook niet roomser dan de paus. Dus ik zit ook tot 5 minuten voordat ik ga slapen... zit ik op mijn telefoon vaak nog maar voor werkdingen doen. Alleen ik heb gelukkig... Zo'n brein dat je, als ik mijn kussen raak, lig ik in slaap. Dus ik heb dat geluk dan wel. Maar er zijn heel veel mensen bij wie dat niet zo werkt. En om een voorbeeld te noemen, als je avonddiensten hebt... en tot 10 uur 's avonds nog op een felbelichte spoedeisende hulp... mensen uit de prak aan het halen bent... ja, dan kan ik me voorstellen dat als jij om 10:30 thuis komt... dat je nog niet uit bent met je brein.
Ja.
Terwijl je er wel op tijd in wil. Dus dan is melatonine best prima... Vooral
voor onregelmatige diensten ook.
Nou ja, dat. Het is voor het verschuiven van je circadiane ritme, zoals bij een jetlag of bij wisseldiensten, is het zo. Dan is de melatonineproductie er gewoon nog niet op dat tijdstip. Ja. Die komt gewoon nauwelijks op gang, zelfs als het schemert. Dus dan help je dat een beetje. En dan zet je jezelf terug in dat juiste 24-uur ritmepatroon. Maar ja, als jij een avond hebt en je kijkt inderdaad tot laat nog op je telefoon... of er zijn best wel felle lampen, dan kan ik me voorstellen... dat die normale melatonineproductie die aan hoort te vangen... zo 1-2 uur voordat je gaat slapen er gewoon nog niet zo is. En dan kan dat een rationele keuze zijn om dan melatonine te nemen.
Ik val nu binnen 5 minuten in slaap waar ik normaal altijd nog een 30 minuten wakker lig.
Nou, dat is best
het beste is natuurlijk... Ja, dat vind ik ook. Het is wel een 30 minuten extra kwalitatief... want die wekker gaat niet later of zo.
Nee.
Heel soms. Snoezen werkt eigenlijk ook niet... want dan word je wakker uit je diepe slaap... en je gaat nooit meer terug in je
Nee, dat is het probleem
slaap.
Met snoezen. Ja, de kwaliteit van slaap vanaf de eerste snoes... tot aan het wakker worden is zeer oppervlakkig.
Ja.
Dus je slaapt wel langer... maar de kwaliteit van slaap is niet waar je hem hebben wil.
Ja, een kleine tip... die heb ik ooit van Marijn van der Laar gehad. Die ken je denk ik ook wel toch. De slaap, dokterslaap heet die. Powernappen niet langer dan 3 kwartier... want anders ga je in een diepe slaapmodus. Dus dat,
Nou, en wat je dus ook niet met powernappen wil... is dat je eigenlijk de slaapdruk weghaalt. Hè? Je hebt, om in slaap te vallen heb je een paar dingen nodig. Je wil aan de ene kant dat het stress uit je lijf gaat. Dus ga ervoor zorgen dat je in de 1-2 uur... voordat je gaat slapen, geen stress meer ervaart. Ga niet meer dat beladen werkmailtje openen. Ga niet een serie kijken die echt eindigt met een cliffhanger. Ga geen zwaar emotionele gesprekken meer met je partner voeren. Bewaar dat even voor de volgende koffiepauze overdag.
Ja, kan je ook lekker van slapen. Dat,
Dus dat is het cortisoldeel. Je wil het melatonine deel op orde hebben. Je wil ervoor zorgen dat je je lichaam wendt aan een situatie van schemer en duisternis. En daar is dan dat scherm ook vervelend voor. Al lijkt het steeds meer zo te zijn dat niet per se het licht van je scherm het probleem is dat je wakker houdt, maar meer de
dopamineprikkel
cognitieve...
die jij creëert in je hoofd de dingen die jij ziet op je scherm.
Die sta je gewoon aan. Je bent heel erg veel informatie aan het absorberen, aan het verwerken. En dat hoger denkvermogen wat je op dat moment hebt, voorkomt gewoon dat je kan afglijden in die tragere hersengolven in de eerste stadia van slaap. En wat je ook nog graag wil, is dat je lichaamstemperatuur onder controle komt. Je wil op het moment dat je gaat slapen, wil je dat je lichaamstemperatuur een klein beetje gaat zakken. Zorg dus niet voor te warme dekens, zorg voor een een lagere temperatuur in je slaapkamer. Maar wat bijvoorbeeld ook kan helpen, is even die warme douche. Op dat moment is het wel warm, maar al je vaten gaan openstaan. Dus zodra je uit die douche stapt, dan kan je weer wat makkelijker van je warmte af. En zo zijn er bijvoorbeeld ook wel studies gedaan naar sauna voor het slapen gaan. Dat ook heel erg helpend kan zijn voor het in slaap komen. Omdat op zich die sauna is natuurlijk superheet, dus je moet niet in de sauna gaan slapen. Maar als je eruit stapt, kan je makkelijker van je warmte af, waardoor je sneller in de juiste slaapmode schuift. Ja. Dus dat zijn een beetje de manieren waarop je kan denken. En dat stukje over die powernap wil vooral zeggen, je moet adenosine opbouwen in je brein. Dat is zeg maar het afvalstofje wat vrijkomt als je brein continu aanstaat. Dat is een beetje de biochemische vertaling van slaapdruk. Ja, als je dat wegneemt doordat je overdag gaat slapen, dan heb je 's avonds gewoon niet meer die slaapdruk die je ook nodig hebt om in slaap te komen. Ja. Dus een powernap, hou hem kort voor dat verkwikkende gevoel. Ja, ik heb hem echt totaal niet. Als ik een powernap heb, dan lijkt het wel alsof ik overreden ben door.
Nou, ik heb dat ook wel eens. In plaats van die 3 kwartier max, leg ik dan per ongeluk 1,5 uur te slapen. En dan word je wakker en denk je, wat is er gebeurd?
Ja, er zijn ook wel powernap experimenten gedaan met mensen die dan de sleutels vasthouden. En dan hebben ze die vast en dan naast een stoel hebben ze een blik of een emmer staan. Dat als ze in slaap vallen, laten ze die sleutels vallen. Die kletteren dan op dat blik, waardoor ze meteen weer wakker schrikken. Dan heb je dus een powernap gehad van 1 seconde. En dat al verkwikkend kan zijn. Dan heb je praktisch geen slaap gehad, maar ben je wel op een of andere manier is je brein dan wel in die
gefopt.
Zo kan je het zien. Ja. En dat soms nog wel wat nieuwe energie kan geven.
Ja. Nou ja, in ieder geval dus algemene tips over slaap. Het liefst 8 tot 9 uur per nacht. Telefoon op tijd weg. Koude ruimte. Stille ruimte als het ook kan. Wat zijn nog verdere tips? Trouwens, donkere ruimte sowieso natuurlijk. Ja. En als dat niet lukt, gewoon zo'n oogdingetje opdoen. Daar kan je ook prima mee slapen.
Ja. Ja.
Verder qua slaapsupplementatie, je zou melatonine kunnen overwegen. Ja. Maar dat is misschien voornamelijk meer voor de mensen die onregelmatige diensten werken. Doe dat ook niet te lang, want ik heb ook begrepen dat levensduur verkortend is. De toeslag is leuk die je krijgt, maar dat...
Melatonine bedoel je?
Nee, als je onregelmatige dienst hebt.
Oh ja, oh
dat,
nee.
Omdat je zo onregelmatig slaapt, dat verkort letterlijk je levensduur. Dus die toeslagen zijn leuk die je krijgt van je werkgever, maar het is het absoluut niet waard. Dat is de reden dat je die toeslagen krijgt, omdat je letterlijk eerder doodgaat.
Heb je meer geld om nu te leven?
Dat is precies, mooi, om nu te leven, dood. Maar dat, ja, nou ja, dus dat. Oké, slaap. Duidelijk, goed behandeld. Was dat de vierde? Was dat stress of supplementatie?
Stressmanagement. Ja, supplementatie is de vijfde. Ja, stressmanagement. Dat is de allermoeilijkste van allemaal, denk ik. Want hoe ga je om met stress? Dat is voor een belangrijk deel ook gewoon hoe jij bent. Hè? Sommige mensen gaan daar gewoon beter mee om dan anderen. Die hebben van nature wat betere copingmechanismen. Die kunnen dingen wat makkelijker parkeren, beter verwerken. En blijven wat minder malen in rondjes denken. Dus dat is ook wel een klein beetje opvoeding, genetica, ook wat heb je aangeleerd. En psychologen zijn best wel goed om mensen te helpen met betere copingmechanismen. Hoe kan je ervoor zorgen dat een bepaalde stressprikkel beter verwerkt wordt en minder impact heeft op de uren na dat je de stressprikkel hebt geïncasseerd. Stress wil ook zeggen, maak levenskeuzes die stressverlagend zijn. Dus dat betekent dat als jij een baan hebt waar je 40 uur per week je alleen maar kapot zweet omdat je stresst over bepaalde orders of interacties met collega's, een tiran hebt die jouw werkgever bepaalt hoe jij moet werken. Ja, als je de ruimte hebt, misschien is dat een hele mooie reden om eens een keer te gaan zoeken naar een baan waarin je ook kan excelleren, maar minder druk en minder spanning ervaart. Minder makkelijk gedaan dan gezegd. Maar dat is even meer om aan te geven, hoe incasseer je stress? Nou, dat is dus een kwestie van verwerken, maar ook bepalen dat er minder stress binnenkomt. En het omgaan met stress is voor sommige mensen ook op andere manieren nog aan te pakken. Denk aan meditatie, denk aan mindfulness, denk aan yoga. Er is voor alles wat te zeggen. Er is voor alles ook wel wat onderzoek gedaan. Er is ook voor veel van die methoden ook wel wat bewijs dat het stressverlagend kan werken. Het doet allemaal geen pijn, dus ik denk, ga gewoon naar wat voor jou de beste methode is. En ik denk dat elke methode die jou beter helpt omgaan met stressprikkels een goede is. En of dat nou ademhalingsminuten zijn, ademhalingsoefeningen 5 minuten per dag, of 20 minuten mediteren op een matje, allemaal prima. Het gaat erom dat jij die stress die je dus niet hebt kunnen vermijden en die dus wel in jouw hoofd gaat zitten, in jouw bezigheid, dat je die toch op een of andere manier kan verwerken. Dus dat zijn de handvatten voor stress. En dan hoofdstuk 5, de supplementen en de exogene moleculen en medicatie. Ja, heb je even.
Super tof dat je weer kijkt naar onze content. Vind je deze content nou waardevol of interessant? Gebruik dan onze kortingscodes via de Sportpoeder app op sportpoeder.nl, want zo kunnen wij deze content voor jullie blijven maken. We geven ook nog eens maandelijks €1500 aan cashbacks en giveaways weg voor de mensen die met onze codes bestellen. Dus geen enkele reden meer om niet met onze codes te bestellen, want zo kan jij genieten van jouw favoriete content en betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. Kijk lekker verder. Ja, ik weet niet, wat voor supplementen zou jij zeggen? Van dat, we hebben het natuurlijk al vaker daarover gehad. Als we dan eventjes puur kijken naar krachttraining, creatine. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Hè? Dat blijft het favoriete kind. Als je kijkt naar de andere supplementen die een toevoeging zouden kunnen zijn.
Ja, we hebben recent nog een lijstje gemaakt van een stuk of 40 supplementen, waarbij we ze klasseren op 0. Echt, dat is super poep. En 5 is zeer...
Wat stond op 0? Testosteronboosters toevallig?
Nee, dat niks. Nee, we hebben natuurlijk supplementen op die lijst gezet waarvan er wat ideeën is. Er zou het misschien wat doen. We hebben gekeken naar de literatuur en wat is daarover onderzocht. Heel vaak zie je dat er voor supplementen of heel erg weinig data is, of data is bij dieren, maar niet bij mensen, of wel data bij mensen, maar dat die data niet deugt. Dus dan hou je uiteindelijk maar een heel klein groepje supplementen over, waarvan we en denken dat het effectief is en dat het ook voor longevity uitmaakt. Kijk, dat ijzersupplementen effectief zijn voor het verfrissen van je ijzervoorraad bij een ijzertekort, ja, prima. Maar dat is natuurlijk niet wat we bedoelen met longevity en gezonder blijven leven. En wat hou je dan over? Ja, creatine inderdaad. In de podcast met Thijs, de Healthcast met Thijs. Hebben jullie de Healthcast al gevolgd? Misschien eens mee beginnen. Maar de creatine podcast met Thijs.
Reminder.
Hebben we het ook over het invloed van creatine op spiermassa en waarom spiermassa nuttig is. Eventueel creatine en het invloed op het cognitieve stelsel en functioneren.
Ja, dus die aflevering gaat echt, zeg maar, we hebben het vaker in de podcast gehad over creatine, algemene werkingen daarvan, een paar speculaties. Daarin gaat het echt gewoon op artsniveau erop in over wat creatine daadwerkelijk doet en ook het cognitieve vermogen erover. Dus nogmaals, check eventjes de Healthcast. Als je echt heel veel wil leren over creatine, dat is ook wel echt een speciale focus aflevering.
Zou kunnen dat hij nog niet online staat als deze gepubliceerd is.
Gewoon eventjes de Healthcast gaan volgen en het belletje aanzetten.
Gewoon alles, toch?
Dan krijg je inderdaad alles binnen. Ja. Dus, maar sorry, ga verder.
Vitamine D. En waarom? Omdat vitamine D belangrijk is voor het immuunsysteem. Belangrijk is voor de botgezondheid. En omdat heel veel mensen in Nederland, en met name in de winter, vitamine D tekort heeft. Dus daar kan je bijna niet aan misgaan.
Ik heb laatst mijn bloed getest. En vorig jaar toen ik uit Curaçao kwam, toen zat ik op 80 volgens mij. Hoe wordt dat gemeten in je
nanomol
bloed?
Nanomol per liter.
Ja, 80 nanomol per liter. Nu suppleerde ik het en ik zat op 60.
Ja.
Dus ja, ik suppleerde het en ik zat alsnog... Nou ja, dat is inderdaad ook een conclusie die ik zou kunnen trekken. Maar ik deed nu 2 spreetjes van de D3 plus K2 spray van ESN. Dus ik ben nu naar 8 op een dag overgestapt. Omdat, ja, blijkbaar die 2 is dus te weinig. Dus ik moet meer suppleren. Maar ja, dat, zeg maar, ik heb het gemeten vanuit mijn bloed. Kan natuurlijk ook per persoon afhankelijk zijn. Ik ben natuurlijk ook wat zwaarder. Dus misschien dat ik daardoor meer zou moeten suppleren. Alleen ja, daarin was wel, nou, niet het tekort te zien. Maar dat was wel minder dan vorig jaar.
Omega-3. Wist je dat er een Healthcast of aflevering over omega-vetzuren? Dus het is echt...
We hebben gewoon één grote referral dit. Oh, dat, yes. Nee, maar het is inderdaad wel... Dat is een hele nuttige aflevering. Ik denk dat het vooral goed is om... bij omega-3 heb je natuurlijk EPA en DHA.
Exact.
Vraag me niet waar die afkortingen voor staan. Weet jij het
eigenlijk? Hexa-inzuur en eicosapenta-inzuur.
Nou, perfect.
Ik vind eigenlijk dat jij dat moet weten, hè?
Ja, ik heb het vorige keer gehoord in de podcast. En ik dacht, ik ga het weer zeggen. Leuk woord voor galgje. Maar het is vooral belangrijk dat die EPA, dat die hoog is, toch?
Bij
want je hebt natuurlijk tegenwoordig ook, er zit natuurlijk ook verschil tussen of je het nou bij de kruidvat haalt, of dat je het wel bij een wat beter supplementenmerk haalt. Mm. Ik zal niet zeggen dat de kruidvat per definitie slecht is, alleen ja, er kan soms verschillen zitten en dat kan je dus merken aan de EPA. Mm. Wat zou voor jou een percentage zijn dat je zegt van zoveel procent EPA moet erin zitten?
Poeh, ja, dat antwoord heeft zoveel dimensies. Kijk, DHA en EPA hebben allebei hun eigen functies. Waar EPA waarschijnlijk heel erg anti-inflammatoir is, dus ontstekingen dempt en goed voor de bloedvaten is, denken we dat DHA dan weer vooral voor het brein heel erg nuttig en functioneel is. Alleen er is wetenschappelijk onderzoek. De Reduce It Trial die heeft laten zien dat mensen die 4 gram EPA als supplement... Nou, het is niet een supplement, maar het is een medicatievorm waarbij die EPA echt uitermate gezuiverd is en in een ethylester aangeboden wordt. En daarbij zien we dat de kans op hart- en vaatziekten best wel fors daalt als je mensen behandelt die een vrij hoog risico hebben. En dat hebben we bij een soortgelijke trial die met DHA alleen werkte, zagen we dat niet. Dus toen was een beetje het indruk, ja, van die 2 zal EPA de beste zijn. En ik denk dat dat vanuit hart- en vaatperspectief wel eens zou kunnen kloppen. Maar dat wil niet zeggen dat DHA niet deugt. Want als dat voor het brein goed is, ja, dat hebben ze natuurlijk in die onderzoeken helemaal niet meegewogen. En dan is de vraag, ja, is dat misschien niet een omega-3-vetzuur die je in je brein wil hebben op een hoge concentratie om later cognitief beter te functioneren en niet dement te worden? Dus ik zou zeggen, je kiest niet per se voor één van de twee. Dat kan ook helemaal niet, want in al die supplementen die je op de markt vindt, is het altijd een combinatie van de twee. Het is alleen die EPA-medicamenteuze vorm, icosapentaetyl, die bevat zuiver EPA, maar die is ook alleen via de apotheek te verkrijgen tegen
ja, echt pure EPA, want ja. Je ziet het bijna nergens.
Beide. Je moet vooral kijken naar hoeveel gram zit er in mijn supplement. Realiseer je dat als jij 2 gram visolie koopt, dat daar waarschijnlijk een gram niet EPA en DHA is. Kijk goed even op het label hoeveel daarvan is EPA-DHA. En daarvan wil je eigenlijk wel een gram en misschien wel zelfs 2 gram binnenkrijgen. En als je het echt goed wil doen, dan meet je je omega-3-index in bloed. Kan via
jouwgezondheid6.nl.
En probeer je omega-3-index op 8% of hoger te krijgen. Wil je het echt goed doen, dan 10%
of hoger. 8% of hoger, oké. Okay. Ik wil dat de volgende keer wel eventjes meten. Want voor mij heb ik dat de afgelopen keer nog niet gedaan. Ik suppleer het nu wel consistent afgelopen half jaar, denk ik. Dus ja, misschien is dat wel de reden dat mijn testosteron omhoog is gegaan. Of de zink, of betere leefstijl. Ja, je weet het nooit. Maar een belangrijk, goed gevarieerd vetprofiel is natuurlijk ook belangrijk voor hormonale huishouden, toch? Ja. Ja, dus, en dat was daarvoor niet. Ik had bijna nooit vette vis, nee. Suppleerde geen omega 3. Nee. Dus dat, als je dat uit voeding wil halen, 2 keer vette vis per week volgens mij, toch?
Ja, ja, dat is het advies. Ja.
Oké. Okay.
En volgens en dat lijstje, ik denk dat ik er al bijna ben hoor. Omega 3, vitamine D, plus K2.
Creatine, magnesium.
Ja, dat is dan weer nuttig voor bepaalde dingen. Sommige mensen die klachten hebben van spieren, het kan je slaap iets verbeteren, iets meer diepe slaap kan je ermee krijgen, maar dan hebben we het over minuten. Is dat nou echt een longevity drug? Nee, dat denk
ja,
ik niet.
Ja, als we op longevity kijken, dan is het anders natuurlijk.
Ja, dus als er specifieke redenen zijn om magnesium te gebruiken, ja, dan zou je dat zeker wel kunnen proberen. Maar om nou te zeggen, iedereen moet het doen, want het is optimaal voor je gezondheid. Nou nee, zover vind ik het niet gaan. Ja, en als we het over medicatie hebben, dan daar hebben we echt te weinig tijd voor. Want dan kan
nee,
zo
maar medicatie, dat mag je met je arts overleggen. Daar ja. Gaan we geen, dan moet je maar een privéconsult met Diederik boeken. Oké, top. Nou, Diederik, hartstikke bedankt weer voor deze kleine catch-up voor 2025. En dat we weer eventjes alles vers in het geheugen hebben over wat we moeten doen om zo lang en leuk en gezellig als mogelijk oud te worden. Thanks in ieder geval weer voor het luisteren. Zoals ik al zei, check eventjes de Healthcast, waarbij Diederik samen met Thijs en andere artsen diep ingaat op bepaalde onderwerpen, zodat jij het maximale uit jouw gezondheid kan halen. Thanks voor het luisteren en een goede dag verder. Ciao!
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.